Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Onze nonkel Pater Jules de Wolf reisde sinds hij voor de tweede maal in China aankwam in 1901... over een periode van 6 jaar bijna de ganse Ortos-provincie rond, gelegen in het noorden van China. Sinds meer dan 2 jaar bevindt hij zich in het noordoostelijke deel van dit grote vicariaat in Hokiao, samen met confrater Frans de Boek. Een 150 kilometer meer naar het oosten ligt de grote centrale missiepost van 24 Kingti. En zo komen we aan een volgende brief van 9 november 1907. Het is een lange brief van wel 8 bladzijden, waarvan weer een groot deel handelt over de verzendingen. Zoals een verzending uit Brugge die nog steeds niet was aangekomen. En over de welke de pater, die we nu beter leren kennen hoe gevoelig hij was, zich toch bezorgd overmaakte en in zijn brief allerlei mogelijkheden opschrijft waardoor het zou kunnen verkeerd gelopen zijn. Maar wat vooral belangrijk te vernemen is uit deze brief, zijn de nogal vele veranderingen, ook voor onze pater, in de missies van Ortos. Zo lezen we dat pater Ivo Stragier, de provinciaal, dus wel degelijk volgend jaar in 1908 naar Scheut-Brussel reist om er deel te nemen aan het grote kapitel waar bijvoorbeeld een nieuwe algemene overste wordt gekozen en belangrijke beslissingen genomen voor de organisatie en sterke uitbreiding van de congregatie. Daarbij wordt hij vergezeld door pater Lemmens. En dan zijn er 2 medebroeders die vertrekken vanuit 24 Kingti naar de Filipijnen, de paters Herman Ramakers en Albert Botti. Pater Herman Ramakers uit Elsene was reeds sinds 1892 in China en vertrok inderdaad naar de Filipijnen in oktober 1907. Hij is dan later, met toestemming van de congregatie, ingetreden bij de paters trappisten in China, een oude droom van hem. Hij overleed er in 1936. Pater Albert Botti, geboren in Keulen, maar uit een Waals gezin, was samen met pater Jules in 1899 vertrokken voor het eerst naar China om het jaar daarop, ook met onze pater te vluchten en 14 andere paters, uit het land via de Gobi-woestijn. Hij vertoefde onder andere in de centrale missiepost van 24 Kingti als leraar Chinees voor de nieuw aangekomenen en vertrok inderdaad naar de Filipijnen in oktober 1907. In 1908 werd hij, nauwelijks 33 jaar oud, verkozen tot de 5e generale overste van de congregatie van Scheut. Maar het jaar daarop nam hij zijn ontslag en vertrok terug naar zijn geliefd missiewerk in China. Hij overleed er in 1919 bij het verzorgen van de tyfuspatiënten. En ik lees verder uit de brief van november 1907. Met al dat vertrekken en wegreizen zijn er nogal wat veranderingen. De belangrijkste zijn, mijn confrater, Frans de Boek, gaat nu onmiddellijk naar 24 Kingti in dienst van de provinciaal en vooral om Chinees te leren aan de zo pas nieuw aangekomenen. En ik verhuis naar Siaonor bij confrater Hendrik Verwilgen uit Sint-Niklaas. Het ligt over de gele stroom, zo een 45 kilometer van 24 Kingti, één dag reis verre naar het zuiden. En hier dan word ik vervangen door pater Gentiel Pijke uit het in het westen gelegen Olaan-Beurke en pater Ernest Tuipens, beiden uit Oost-Vlaanderen. Aan Tuipens moet ik dan de rekeningen en de sleutels enzovoort overhandigen als hij hier zal toekomen over een maand. En half december vertrek ik dan naar mijn nieuwe bestemming in Siaonor, waar dan pater Tuipens zit te wachten eer hij dan kan vertrekken naar pater Pijke. Pater Ernest Tuipens was afkomstig van Beerlegem in de Vlaamse Ardennen en was in oktober van het jaar ervoor, in 1906, voor het eerst in China aangekomen. Hij verbleef onafgebroken 46 jaar in de missies tot hij werd uitgewezen door de communisten in 1952. Hij werd daarna almoezenier van het Psychiatrisch Instituut Mater Dei te Slijdingen, waar hij overleed in 1963. En pater Jules eindigt zijn brief: laat ge mij toe hier te stoppen met schrijven. Ik ben eigenlijk uitverteld. Blijf alstublieft bidden voor ons. En vader en moeder, geef mij een kruisken. Houd u allen kloek en gezond, Jules. En zo komen we aan een brief geschreven op 6 januari 1908 uit zijn missiepost van Siaonor, waar zijn bisschop hem heeft benoemd. Beste ouders, broers en zusters, daar ik zeker te late kom met mijn nieuwjaarswensen, zal ik u maar seffes een zalige Pasen toewensen. Hier in China laten we nieuwjaar op 1 januari voorbij gaan. Maar de echte corvée komt met het Chinese nieuwjaar. En deze valt altijd op de eerste dag van de eerste maan van het 34ste jaar van keizer Kwam Shu op lichtmis aanstaande dit jaar. Daar wij nu reeds in de laatste maan van het lopende jaar 33 zijn, vandaag de derde dag, zo zijn de Chinezen ook al aan het lopen, de ene om hun schulden op te eisen en de anderen om hun schuldeisers te ontvluchten. Ik ben hier dus aangekomen in Siaonor voor kerstdag. Van toen tot nu hebben we onze handen vol gehad met biechten te horen. En Chinese biechten, dat wil wat zeggen. Siao betekent in het Chinees klein. En Nor betekent in het Mongools een meer. Het is zo, met de zomerregens komt er veel water van de bergen die dan hier blijft staan. In een vorige brief had onze pater al geschreven over de kerk van Siaonor als een van de schoonste kerken van de streek en oprecht schoon geschilderd, wat gewoonlijk niet zo is. En we hadden ook gelezen dat de familie enkele voorwerpen per kist voor onze pater hadden gezonden en die door pater Jules werden geschonken aan deze kerk van Siaonor, zoals een mooi kruisbeeld en twee glasramen. En ik lees verder. In de kerk hier staan ook nog drie schone beelden op half mensgrootte van de Heilige Harten en van Sint Jozef en twee engelen met luchters in hun handen. Ze zijn hier allemaal ongeschonden uit Europa aangekomen, maar ingepakt door mannen van het vak. Met kerstdag was er weer iets nieuws te zien. Een stalletje van Bethlehem met de herders enzovoort. De pater had vroeger geschreven dat een afbeelding van kerstmis meestal beperkt is tot een mooie prent van Maria en het kindje Jezus met veel bloemen rond. En ik lees verder. Alles in het stalletje is uitgesneden in geschilderd karton. Confrater Henri Verwilgen had dat pas gekregen. En vandaag, 6 januari, hebben we er de drie koningen bij geplaatst, met een dromedaris. Het is een hele tafel vol. En dat heeft hier zoveel beziens, zoals de kribbekes, dat er bij ons in België ook te zien zijn. Vooral na elke mis, van zodra wij naar de sacristie stappen, loopt klein en groot direct tot aan de communiebank, waar het stalletje staat, en kijken dan van dichtbij naar al die vreemde wezens en die schapen en die kameel. En dan keert de pater in zijn brief terug naar het gebeuren met de rovers, toen hij nog woonde in het noordwesten van de Ortos in Tafakum, een goede 3 jaar geleden. Even ter herinnering, het was een serieuze vete tussen twee families over vele gronden. Enerzijds de familie Wang, een mandarijn, en de familie Cheng. En de ruzie handelde over het bezit van deze gronden. Vanuit Peking was er een beslissing gekomen op bepaalde gronden een belasting te doen betalen. En zo werd alleen de familie Cheng getroffen, die het uiteraard aanzag als een zet van de familie Wang. En zo ontstonden kleine roversbenden of de brigands opgericht door de Chengs, maar waarbij vooral de arme boeren werden getroffen. Deze roversbenden werden verslagen, dankzij het kordate ingrijpen van de Belg Paul Splinchaert, die het had gebracht tot belangrijke mandarijn. Een onwaarschijnlijk levensverhaal waaraan we een van de vorige uitzendingen hebben gewijd. Maar de pater had toen ook geschreven dat die Chengs ook niet helemaal ongelijk hadden door het onrecht die hen was aangedaan, wat uiteraard niet wegneemt dat ze serieuze problemen veroorzaakten door dergelijke bendes op te richten. En in deze brief schrijft de pater een vervolg. Mandarijn Wang, de rijkste boer uit de grote regio van Tafakung is eigenlijk geheel zijn leven een waaghals en een gelukzoeker geweest, die zelfs door de andere mandarijnen niet werd betrouwd. Wang droeg dus wel een ereknop van mandarijn op zijn hoed en bezat alzo een peloton soldaten die dienden om hem, zogezegd, overal te beschermen. Maar eigenlijk had het hoofd van de soldaten de opdracht om hem in het oog te kunnen houden en te weten wat hij al deed of zinnens was. Wel, deze zomer had Wang enkele zaakjes te behandelen hier dichtbij in de streek van Pao Tau. En zo moest hij dan daarna hogerhand verslag gaan uitbrengen van hetgeen hij daar uitgevoerd had. De dag en plaats van samenkomst werden gepland en hoe slimme vos hij ook was, deze keer liep hij in de val en werd gevangen genomen. En dat nieuws deed al snel de ronde. En zo kon hij volop beginnen met heel veel zilver gereed te zetten waarmee hij misschien nog zijn leven zou kunnen redden. Als het lukt, zal het hem alleszins zeer veel geld kosten. Maar het is ook geweten dat tijdens de boksersopstand huurlingen van Wang, maar gekleed als Mongolen om niet herkend te worden, aan de boksers verraden wie christen waren. Wang is daar nooit openlijk op veroordeeld geweest, maar hij kon het ook niet ontkennen. De mandarijnen verplichten Wang ook graan te geven aan de arme verhongerde boeren als een bijdrage, als een eerste hulp, als een vergoeding en boete. En de pater besluit, nu met zijn gevangenneming is hij misschien terechtgekomen waar hij zou moeten geweest zijn. Wat er zal van komen, God alleen weet het. Een volgende brief is gedateerd op 21 januari 1908 en vat eerst aan met allerlei familieberichten en zaken die moesten geregeld worden. En daarna lezen we. Thans is pater Ivo Stragier, onze provinciaal, op ronde langs verschillende missieposten en zal hij hoogstwaarschijnlijk hier staan binnen een tiental dagen voor lichtmis, die dus dit jaar samenvalt met het Chinese nieuwjaar. Maar daarna zal hij dan moeten vertrekken naar Peking en zo naar Europa voor het grote kapitel die zal plaatsvinden. Hij zal dan reizen ofwel langs Rusland met de stoomtrein als hij bij tijd zijn paspoort krijgt of met de boot. Hij zal zeker nog deze lente rond Pasen in Vlaanderen zijn en hij zal zeker niet laten naar Brugge bij Ulle te gaan. Je moet zeker met hem geen complimenten houden, nog min zelfs dan met gelijk wie anders. Dat zal hij het liefst hebben. Als hij zich geheel vrij en thuis vindt bij Ulle, zal hij zeker nog een tweede of derde keer komen. Ik ben tegenwoordig bezig met een jongen aan zijn arm te verzorgen. Hij was gaan jagen en schoot een kogel domweg in het vel van zijn rechterarm. De arm is verbrand, meer dan de oppervlakte van mijn hand. Hij sukkelt daar al een halve maand mee. We hebben het altijd kunnen zuiver houden, maar het betert zo traag dat ik niet weet wanneer het zou kunnen genezen zijn. Kon ik maar uitvoeren wat dokter Lauwers schrijft in het nummer van Bikorf van 1904-1905, het is te zeggen, het vel van iemand anders afstropen om er het zijne mee op te lappen. Ik geloof zeker dat het hier te passen zou komen. Maar in een volgende brief 2 maanden later schrijft de pater verheugd, er zijn 2 schelfers been uit de wonden gekomen en met een paternostertanksken heb ik ze uitgetrokken en nu loopt hij al helemaal genezen rond. Maar taai dat die Chinezen zijn. Ik heb er zoal meer als ene gehad met een gebroken arm of rib of sleutelbeen. Er zijn er die nog niet eens roepen van de pijn. Zo heb ik een medebroeder al meer dan eens ook geholpen om kwade tanden te trekken. En wij trokken al dat geven kost. En dan gaan die Chinezen met hun tand om te laten zien aan Jan en alleman, heidenen en christenen. Zo was er een jongen van nog geen 20 jaar die geplaagd was met een dubbele duim, waarmee de mensen hem veel uitlachten. Zijn huisgenoten hielden hem altijd in het oog om te beletten dat hij die dubbele duim zou gaan afkappen. Maar ja, op een nacht ging hij naar de paardenstal en kapte zomaar zijn duimerloot af met een stroommes. En dan de volgende dag stapte hij naar ons om Europese medicijnen voor de wonden. Maar doet dan nog uw beste, vooral als zij toch zo vuil zijn en gehele dagen in de aarde en in het zand staan te vroeten. Zelfs hun bedoven is niets anders dan geplatte aarde en voor ze gaan slapen schuppen ze er het stof af. Hoe wilt ge dan dat het vlot geneest? Of als ze ergens gekwetst zijn of door een hond gebeten, is het eerste dat ze doen aarde of droge paardenstront in de wonden wrijven om het bloed te stelpen. De antiseptie kan hier nog merkelijk verbeterd worden. Zo zijn ze ook heel bang voor koud water in de wonden die het vuur zou kunnen brengen. Wat zouden de genezers of dokteurs doen in Brugge met fausse ankylose van de kneukel van de ringvinger? Er loopt hier zo iemand rond ten gevolge van het stuiken van een paard. En hij heeft toen zijn vinger verwrongen en de binnenpees zo verrokken dat de vinger hoekte staat. Het is al sedert een jaar en meer. In een boek las ik, de pees onder het vel afsnijden, maar doe dat maar eens met een pennemes. Of een ander boek met keukenremedies spreekt van het slijm van slakken. Maar die zijn hier niet te vinden. Het is het boek van Den Bosch uit Limburg. Daar staan wel aardige dingen in. Ik zocht het toch even op en in slakkenslijm zitten inderdaad zeer vele voedingsstoffen en ontstekingsremmers. En de pater eindigt zijn brief. Nu, vader en moeder, genoeg nu van dat dokteurspelen. Een kruisken alstublieft en allen een gebedeken voor uw allergenegensten Jules de Wolf.